Welkom bij de Dani van Kay podcast. Ik ben Daniella, eetstoornisherstelcoach, woon het in Hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo lieve vrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Het spijt me allereerst ontzettend dat ik een week heb overgeslagen. De perfectionist in mij, die vond dat niet heel leuk, want ik hou er gewoon van om consistent te zijn, zeker wat betreft de podcast Recovering with Dani en deze podcast. Maar ja, het lukte gewoon niet, jongens. Het ging gewoon allemaal, het liep allemaal in de soep. We hebben Koningsdag uiteraard gehad. Ik heb mijn verhuizing naar Zuid-Frankrijk moeten regelen. Dat was nog echt wel meer geregeld dan ik had gedacht. Ik moest op het laatste moment nog iemand vinden om mijn kantoor over te nemen. En ik dacht eigenlijk dat dat niet meer zou lukken. Maar gelukkig op de valreep heb ik nog iemand gevonden. Een bekend persoon toevallig. Ik zal niet haar bij naam en toenaam noemen. Maar die in ieder geval 2 maanden in mijn kantoor gaat zitten. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En terwijl ik deze podcast aflevering aan het opnemen ben, zit ik op mijn bankje in Zuid-Frankrijk. In Antibes om precies te zijn. Ik kom net van de kapper vandaan, waar ik letterlijk een rib uit mijn lijf, dat heeft me echt een rib uit mijn lijf gekost, dat was niet normaal. Gewoon voor een beetje uitgroei bijwerken. Maar goed, hè, dat krijg je in het zuiden van Frankrijk. Mochten jullie trouwens nog een keer een aflevering willen hebben over, I don't know, het leven in Zuid-Frankrijk, hoe het anders is hier versus Nederland, hoe ik eigenlijk op deze beslissing ben gekomen. Ik heb er volgens mij al wel het een en ander over verteld in mijn Engelse podcast Recovering with Dani. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jullie nog steeds wel vragen hebben en wie weet niet. Maar mocht dat zo zijn, let me know. Dan ga ik daar een aparte aflevering over maken, want dat verhaal is in principe niet heel lang. Maar het is wel leuk om te vertellen hoe de cultuurverschillen hier zijn, hoe mijn leven hier echt gewoon totaal anders is dan in vergelijking met Nederland eigenlijk. Dus without further ado zou ik zeggen, laten we maar gelijk beginnen met het onderwerp van vandaag. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, gaan we het vandaag hebben over hoe je iemand met een eetstoornis kan ondersteunen. Deze vraag kreeg ik best wel vaak ingezonden, zowel op mijn Engelse podcast als op deze podcast. Dus ik dacht, nou, we gaan het vandaag eens even over hebben. Oh mijn god, dit is een heel, ik kan wel zeggen breed vraagstuk. En ook wel een beetje lastig om te beantwoorden, aangezien het heel erg ligt aan de persoon die jou in deze situatie aan het supporten is. Of het nou een partner is, een ouder, uiteraard iemand, een coach, een therapeut, dat is een heel ander verhaal, want die betaal je. Dus laten we even ervan uitgaan dat we het hebben over een ouder of een vriend of een vriendin of je partner. Dus je vriendje of je vriendinnetje, je man, je vrouw, et cetera, et cetera. Hoe kan je iemand ondersteunen met een eetstoornis? Nou, ik denk dat heel veel van jullie al de dingen weten die ik nu ga benoemen. Maar deze opname ga ik voornamelijk doen, zodat jij deze aflevering kan sturen naar bijvoorbeeld een ouder of naar iemand die hier moeite mee heeft. Die zoiets heeft van, ik begrijp in godsnaam niet meer hoe deze eetstoornis werkt. En dat is heel begrijpelijk. Want ik zeg altijd, als jij het zelf niet hebt gehad of hebt, dan weet je gewoon echt niet hoe het in elkaar steekt. Een eetstoornis is tot de dag van vandaag een van de meest ingewikkelde dingen, zelfs voor mij als coach, om uit te leggen aan een leek. Dus weet dat als jij deze podcast nu aan het luisteren bent en jij bent ondertussen iemand aan het ondersteunen met een eetstoornis, weet dat ik heel veel ouders, zussen, broers, partners, you name it, aan de telefoon heb gehad die ik zelfs heb moeten opleiden en heb moeten begeleiden, omdat het helemaal finaal misgaat. Ik zal hier en daar ook wat anekdotes erbij halen om voorbeelden te benoemen. Dat is denk ik ook wel voor heel veel mensen misschien dat ze zoiets hebben van, oké, ik kan me hier inleven, ik heb dit ook meegemaakt. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Het allerbelangrijkste is dat je er eigenlijk gewoon voor iemand met een eetstoornis bent. En dan heb ik het met name over op emotioneel vlak. Kan ook op fysiek vlak zijn dat iemand zoiets heeft van, ik wil heel graag dat de persoon, bijvoorbeeld laten we even zeggen een moeder of een partner, naast me zit als ik aan het eten ben. Dat kan. Dat is heel afhankelijk van de persoon. Sommige mensen willen juist alleen gelaten worden. Andere mensen willen juist heel erg omgeven worden door vrienden en vriendinnen, door een echt een support netwerk. En anderen hebben zoiets van laat mij lekker mijn ding doen. Ik was persoonlijk meer de persoon die eigenlijk zoiets had van laat mij lekker mijn ding doen. Ook misschien omdat ik enigst kind ben, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar op emotioneel vlak had ik mijn moeder wel nodig. Want een van de allerbelangrijkste dingen is dat het moment dat ik bijvoorbeeld ging spuien en klagen tegen mijn moeder over dat ik me dik voelde of dat ik me ellendig voelde, dat ik eigenlijk gewoon in feite een luisterend oor wilde hebben. En niet zozeer een oplossing. Want dat is het hele probleem, is dat heel veel mensen gelijk in de oplossingmodus schieten. En nu ga ik even heel generaliserend praten, maar over het algemeen hebben mannen hier een handje van. En dat is eigenlijk een heel sterk iets van een man, die altijd denkt, oké, hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik deze situatie oplossen? Terwijl vrouwen over het algemeen, dan heb ik het even niet eens over vrouwen met een eetstoornis, maar gewoon over vrouwen in het algemeen. Wij hebben gewoon soms een luisterend oor nodig. En ik denk dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen. Ik heb dat althans tot de dag van vandaag ook, dat ik af en toe denk, ach, ik wil gewoon iemand die naar me luistert. En mijn moeder doet dat, vriendinnen doen dat van mij. En andersom doe ik dat bij hun ook. Maar ik heb niet altijd per definitie een oplossing nodig. Ik wil gewoon dat iemand naar me luistert en er vervolgens eigenlijk niet zozeer iets mee doet. Nogmaals, is wel, ik spreek eigenlijk allemaal vanuit mijn eigen ervaringen wat ik met mijn cliënten heb meegemaakt. Dus sommige mensen zullen hier misschien zich niet in herkennen en wel een oplossing willen. Maar communiceer dat ook, hè. Uiteindelijk gaat het allemaal om communicatie. En wat ik heel, heel graag wil meegeven aan iedereen die iemand support met een eetstoornis, is dat mensen met een eetstoornis echt niet, hoe zeg ik dat, rationeel kunnen nadenken op het moment dat ze in paniek zijn. Dus jij kan wel heel goed met jouw ratio naar iemand toe gaan en zeggen, luister, maar dit en dat en zus en zo. Een persoon met een eetstoornis die in paniek zit, die kan niet vanuit zijn ratio denken. Dus het heeft totaal geen zin. Het is echt alsof je tegen de muur aan het praten bent. Daarom is het beter om gewoon iemand te laten spuien en het laten gaan en dan vervolgens zeggen, luister, ik ben er voor je, maar ik heb hier niet echt een duidelijk antwoord op. En ik ga je dat ook niet geven, want ik ben bang dat dat in het verkeerde keelgat schiet, no pun intended. Dus eigenlijk wees er gewoon, zeg gewoon, ik ben er voor je, maar ik zal niet alle antwoorden hebben. Daarvoor zal je toch echt een gespecialiseerd persoon moeten spreken hiervoor. Dus verwijs iemand door naar een therapeut, een coach, etcetera, etcetera. Maak vooral geen opmerkingen over iemands lichaam, over iemands de hoeveelheden die iemand eet. Complimenten over hoe iemand eruit ziet is natuurlijk een van de meest, nou ja, laat ik zeggen, gangbare dingen. Dat als wij een persoon zien dat we zeggen, oh, wat zie je er goed uit. In de toekomst kan iemand dat misschien wel aan, maar waarschijnlijk nu, in het begin van herstel, zelfs misschien in het midden van herstel, is dat een heel gevoelig punt. Omdat een persoon met een eetstoornis dat gelijk weer op zijn of haar lichaam betrekt. Nou is het zo dat ik hier een beetje ik zit zelf hier een beetje in tweestrijd in. Want aan de ene kant denk ik, het is juist heel goede exposure therapie voor een persoon met een eetstoornis om te horen, wat zie je er goed uit? Want die persoon bedoelt letterlijk, wat straal je? Of wat kijk je goed uit je ogen? Of wat zit je haar leuk? Een persoon zegt, het is ook een beetje gewoon common decency om tegen iemand te zeggen, wat zie je er goed uit? Dat ga je hoogstwaarschijnlijk 100 miljoen keer in je leven te horen krijgen. Betekent dat dan gelijk dat dat iets met jouw lijf te maken heeft? Uiteraard niet. De meeste mensen hebben geen idee of jij bent aangekomen, afgevallen. Die zijn daar niet mee bezig, over het algemeen. Dus ergens heb ik zoiets van, het is goed om dat af en toe te horen, want daar word je hard van. Want geloof mij, toen ik eenmaal hersteld was, heb ik dit 100 keer naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En ik raakte zo vol in de paniek, omdat dat nooit tegen mij was gezegd tijdens mijn herstel. Omdat ik in zo'n cocon heb geleefd. En dat kwam eigenlijk door de ziekte van Lyme, dus ik kwam niet echt de deur uit. Maar ik merkte pas hoeveel mij dat deed. En achteraf gezien denk ik dat als ik daar meer aan was blootgesteld, dat dat me minder had gedaan. Dus probeer heel erg na te denken, ook als persoon met eetstoornis. Als iemand zegt, wat zie je er goed uit, dan bedoelt die persoon helemaal niets. Of die heeft het niet over jouw gewicht. En al zou het wel zo zijn, boeien. Ja, dan moet je ook naast je neer gaan leren leggen, want ook dat ga je vaak te horen krijgen. En mensen denken gewoon over het algemeen, dit is gewoon een stukje onwetendheid. Als iemand op gezond gewicht zit, gaat het goed met deze persoon. Wat wij allemaal als eetstoornispatiënten, ik als ex-eetstoornis patiënt weet dat dat gewoon niet de waarheid is. Oké, okay? Dus ergens, kijk, als jij een ouder bent of een broer, een zus of een vriend, een vriendin, een partner, een man, vrouw, you name it, van de persoon in kwestie, dan zou ik aanraden om het niet te veel over het lijf te hebben en zeker niet over de transformatie van iemands lijf. Kijk, als jouw kind, jouw partner zegt, ik voel me dik, ik voel me lelijk, uiteraard, er is niets mis mee. Sterker nog, dat zou ik juist alleen maar bejubelen. Als jij zegt, joh, ik vind je prachtig. Hoe je ook bent, ik vind je prachtig. Op welk gewicht jij ook zit, ik vind je altijd prachtig. Want je bent gewoon een prachtig persoon. En daar hou ik van. Ik hou van jou als persoon. Maakt me niet uit of je nou maat 36 hebt, 38, 42, 44, 46. Maakt me allemaal niets uit. Het gaat voor mij erom dat jij gelukkig en gezond bent. En that's it. En je bent een geweldig persoon. Dus focus heel erg op de persoonlijkheid van de persoon in kwestie. En that's it. Dus ga heb het daar voornamelijk over. Zorg er ook voor dat als jij zelf als partner, moeder, vader, you name it, op dieet bent of op je eten aan het letten bent. Ik zeg niet dat je daarmee mag stoppen of moet stoppen. Absoluut niet. Ik zeg eerder, heb het daar gewoon niet over. Probeer het daar gewoon zo min mogelijk over te hebben. Het is een beetje hetzelfde als, laten we zeggen, dat een ex-alcoholist die probeert dus van de alcohol af te raken. En die is dus al een tijdje nuchter. En vervolgens zegt zijn of haar partner de hele tijd, oh, wat is die wijn heerlijk. Nou, je zou eigenlijk een slokje moeten nemen. Dat is gewoon torture. Dus dat is een beetje hetzelfde verhaal als jij het continu over dieet. Ik noem het eigenlijk dieetpraat. Dieetpraat, probeer dat echt te minimaliseren. Ook als jullie bijvoorbeeld als gezin aan tafel zitten en er wordt heel veel dieetpraat over de tafel gegooid. Stop daar echt mee. Probeer daar echt mee te stoppen, want dat helpt niemand. Het is niet positief, het is niet conducive. Het heeft gewoon geen zin. Het heeft ook heel veel invloed op de persoon in kwestie waar we het nu over hebben, over de persoon met een eetstoornis. Wat heb ik nog meer? Even kijken. Een hele belangrijke. Als iemand met een eetstoornis, dus de persoon die waarschijnlijk deze podcast ook luistert, moet aankomen volgens de BMI-standaarden, volgens klinieken of volgens gewoon objectief gezien moet deze persoon aankomen. Dat kan zo zijn, maar zeg vervolgens nooit de volgende zin. Zeg nooit, ja, maar je mag dit toch eten, want je moet toch aankomen. Ja, lieve schat, tuurlijk mag je die pasta en 3 bollen ijs en 5 zakken chips opeten, want je moet toch aankomen. Dat nooit zeggen. Waarom? Er komt een punt dat deze persoon niet meer hoeft aan te komen volgens de BMI-standaarden. En ik doe dit allemaal tussen haakjes, dat zien jullie niet, maar ik doe allemaal air quotes. Want kijk, het is gewoon zo dat iemand op een gegeven moment uit een energietekort krabbelt. Een energietekort is gewoon simpelweg een calorisch tekort. Dat betekent dat het lichaam zoiets heeft van, oh my god, finally, we krijgen eten binnen. Die houdt het vast. Dus het aankomproces gaat over het algemeen best snel, best rap. Dat betekent nog niet dat deze persoon van al zijn angsten af is, überhaupt van zijn eetstoornis af is. Een eetstoornis herstel duurt over het algemeen echt wel langer dan een jaar. Dus als iemand op gezond gewicht is, dan is het hoogstwaarschijnlijk zo dat heel veel mensen om zijn, of nou ja, laten we zeggen om hun heen, zoiets hebben van, oh, nou, het gaat dus duidelijk goed, want hè, deze persoon is op gezond gewicht. Tuurlijk, maar het is niet the end all be all. Op gezond gewicht zijn betekent niet dat deze persoon in kwestie ook hersteld is. Dus ga nou niet zeggen al van begin af aan, en deze fout heeft mijn moeder ook gemaakt, ook weer, heeft ze niet met de slechte bedoelingen gedaan, want iedereen heeft goede bedoelingen. Uiteraard tot iedereen dat zijn liefdevolle partner of een kind herstelt. Dus dan denk je, ja, dan ga ik dat maar zeggen. Want dan eet deze persoon tenminste. Dat helpt misschien maar voor korte duur. Maar op den duur helpt dat niet meer. Want dan raakt deze persoon helemaal in paniek. Want dan krijg je het hele riedeltje van, ja, maar ik hoef niet meer aan te komen. Dus dan hoef ik dan niet meer te eten of zoveel te eten. Mag ik dan nog wel zoveel eten? En die hulpvraag krijg ik continu van cliënten. En dat komt met name omdat ze zichzelf ook hebben wijsgemaakt. En ook vanuit klinieken wordt dat heel erg gezegd. Vanuit de zorginstellingen van ja, maar je moet toch aankomen. Dus probeer dit echt niet te zeggen. Probeer eerder te zeggen van je wilt toch food freedom? Je wilt toch vrijheid rondom voedsel? Je wilt toch loskomen van je eetregels? Ongeacht wat jouw gewicht is, ga daarmee aan de slag. Dus ondanks dat jij nu op de zaakjes gezond gewicht bent, dat betekent nog niet dat jij van je eetstoornis af bent. Dus ga lekker die pasta eten. Ga lekker die 3 bollen ijs eten in die zakken chips. En extreme honger en extreme mentale of fysieke honger kan ook voorkomen op een hoger gewicht. Dus weet dus dat dat allemaal normaal is. Nou gaat dat weer over in het volgende stukje. Zeg dit dus ook nooit. En deze fout heeft mijn moeder ook gemaakt. En dat komt allemaal omdat zij dat weer heeft geleerd in sommige, ja, ik ga het maar even heel hard zeggen, in die achterlijke instellingen. Zorg ervoor dat je niet de andere kant op gaat. Nou, als ik dit zeg, weet iedereen met een eetstoornis wat ik hiermee bedoel. De andere kant op gaan betekent eigenlijk in feite, zorg ervoor dat je geen eetbuistoornis ontwikkelt. Oftewel binge eating disorder. Nou, ik kan niet zeggen hoe vaak dit wordt gezegd en hoeveel mensen hier worden bang voor gemaakt. En ik trouwens ook in het verleden. En dit gebeurt echt, nou, het percentage is zo dusdanig laag. Dit gebeurt gewoon niet. De mensen met een restrictieve eetstoornis ontwikkelen gewoon geen eetbuistoornis. Eetbuien zijn heel feasts / eetbuien. We noemen feasts, of ik noem het eigenlijk liever feasts, want het klinkt dat nou vriendelijker. Zijn heel normaal tijdens een eetstoornis. Dus ga ook vooral, gaan we weer door naar eigenlijk het volgende stukje, ook niet om morale waarden hangen aan voedsel. Dus ga niet zeggen, goh, je eet wel heel ongezond de laatste tijd. Hè? Of, nou, zou je niet een keer wat groente eten? Nee, jouw persoon die naast jou zit nu, momenteel met een eetstoornis, die heeft dit nodig. Die heeft een energietekort opgelopen, maar ook een lekker tekort. En met lekker tekort bedoel ik eigenlijk een cake tekort, een chocolatekort, een slagroomtekort, een ijstekort. Die heeft zichzelf alle lekkere dingen uit het leven ontzegd. Dus die heeft bergen voeding nodig. Dus dit is heel normaal. Dit is extreem normaal. Dus ga niets zeggen over de kwaliteit of over de hoeveelheid voeding. Laat deze persoon eten wat die wil. Ga er niet tussen zitten, ga er niet mee bemoeien. Geef dit over aan iemand die gespecialiseerd is. En helaas zijn er ook heel veel diëtistes en klinieken die ook niet bepaald geweldig advies hebben. Maar takes one to know one. Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik heb ook heel lang gefeest. Ik heb heel veel gegeten, heel veel bewerkt voedsel gegeten. Het is allemaal goed gekomen met mij. Dus ja. Dat is eigenlijk voornamelijk ook een punt. Ik weet niet eens op welk punt we alweer zitten, maar we gaan nog even door. Hoe kan je ervoor zorgen om een eetstoornis niet in stand te houden? A.k.a. niet enablen. Ik vind het lastig om hier een Nederlands woord voor te vinden. Het enablen houdt eigenlijk in dat jij een eetstoornis aan het voeden bent. Een voorbeeld kan zijn, en ik heb dit bij mijn moeder gedaan, is het feeder-syndroom. Het feeder-syndroom komt heel erg veel voor bij mensen met een eetstoornis. Een voorbeeld is, en dit herkennen heel veel mensen denk ik wel, dat jij bijvoorbeeld alleen maar mag eten als jouw partner of jouw moeder ook met jou eet. Of dat jij niet meer mag eten dan je vriend of dan je vriendin of nou, wie dan ook. Het is eigenlijk continu het gevoel van superieur zijn dan de persoon naast jou. En als persoon, dus laten we zeggen even heel simpelweg een anekdote gebruiken. Mijn moeder die is altijd mijn steun en toeverlaat geweest en die heeft de fout gemaakt. Tenminste, dat kwam gewoon uit onwetendheid. Ik heb haar allerlei regels opgelegd. Ik heb haar echt geforce-fed. Ik heb echt gezorgd dat zij met mij mee ging eten. Dus ik weet heel goed dat ik in een tompoesfase zat, waarbij ik alleen maar tompoesen wilde. Dat weten heel veel van mijn luisteraars. En dat zorgde ervoor dat zij tompoesen met mij moest eten. Dus die arme moeder van mij heeft denk ik net als ik 5 keer in de week een tompoes moeten eten. Want als zij het niet deed, dan deed ik het ook niet. Nou, dat is nou echt een vorm van manipulatie die ze weer gaan niet kent. En dat het erge is dat heel veel mensen hierin meegaan. Omdat ze zoiets hebben van ja, maar dan eet hij of zij tenminste. Dus als jij jezelf hierin herkent en of jij doet dit, stop hiermee. Ik heb hier wel veel meer podcasts over opgenomen. Hoe kom je van het hele stukje vergelijken af door letterlijk meer te eten dan de partner, dan je vriend, dan je vriendin, dan je moeder, je vader, wie dan ook. Dus als jij die persoon bent die bijvoorbeeld bent gaan stoppen met sporten, omdat jouw kind dat niet aan kan, dat heeft mijn moeder bijvoorbeeld ook gedaan, ga het sporten gewoon weer oppakken. En ja, dat gaat tot ruzies leiden, dat gaat tot paniek leiden, want er wordt waarschijnlijk heel erg gemanipuleerd, maar daar moet je echt doorheen. Dus een mate van exposure therapie, nou raad ik wel aan dat jouw kind of jouw partner hierin wordt begeleid. Want het zal best wel een lastig traject worden de komende tijd. Maar het is natuurlijk van den zotte om je eigen leven helemaal in een soort van, ja, tot een standstill te zetten. Zodat jij je geliefde gezond en gelukkig kan laten worden. Maar dit is niet een duurzame staat van zijn. Je kan niet voor de rest van je leven letten op wat jij eet en hoe je beweegt. En ja, het is eigenlijk een soort van gevangenis waar jij als mantelzorger, want dat ben je in feite, in wordt geplaatst. En zo hoort het niet te zijn. En dit is helaas de fout die heel veel mensen maken. En als je dit doet, dit doe je alleen maar vanuit liefde. Dus weet dat dit niet iets slechts is. Dit doe je alleen maar vanuit liefde. Ja, eigenlijk een van de laatste dingen waar ik het over wil hebben is, als jij merkt dat je in discussie raakt met de eetstoornis. Dus ik zeg altijd, het is eetstoornis zelf versus gezonde zelf. Dus heel vaak heb je niet, ik ga bijvoorbeeld heel vaak als ik in gesprek ga met een cliënt en ik merk dat de eetstoornis heel erg aanwezig is. Dan zeg ik ook, hoor je jezelf praten? Want dit is nu echt letterlijk de eetstoornis. Dit is je eetstoornis zelf en ik ga niet in discussie met je eetstoornis. Dus laten we je gezonde zelf weer even aanwakkeren. En dan laat ik hun eigenlijk beseffen van waar ze het voor doen. En het moment dat ik eigenlijk die spiegel voorhoud, merk ik dat ze in één keer een soort van switch maken. Dus wat je kunt zeggen zijn dingen als, denk waar je het voor doet, weet waar je het voor doet. Als die persoon bijvoorbeeld bepaalde toekomstdromen heeft, bijvoorbeeld weer wil gaan studeren of een werk gaan vinden of kindjes wil krijgen. Of nou, verzin het maar, de lijsten zijn eindeloos. Rakel dat dan op. Zeg dan van, weet waar je het voor doet. Doe het hiervoor. Doe het voor ons kind. Doe het voor dit, doe het voor dat. In plaats van, je moet toch aankomen. Of, nou ja, dat soort dingen. Zorg eigenlijk ervoor dat je het zo min mogelijk over het stukje aankomen hebt. En ik zit even te kijken of ik nog verder, ik heb allemaal notities gemaakt. Eigenlijk wat ik al zei, ga geen opmerking maken over de hoeveelheid die iemand eet. Het stukje aankomen is een hele belangrijke. Het onderscheid maken tussen de eetstoornis zelf versus de gezonde zelf is een hele belangrijke. En zorg ervoor dat je niet je eigen leven een soort van gaat stilzetten en stopzetten. Want ja, wat ik al zei, dat is niet een duurzame staat van zijn. En een eetstoornis heeft heel erg de neiging om te vergelijken en zich superieur te voelen. En daar gaat een eetstoornis heel goed op. Maar dat is niet gezond. Het is echt een verslaving waar jij aan bijdraagt. Dus ja, dat is eigenlijk wat het is. Ik zit te denken of ik, ja, ik heb echt heel veel dingen opgeschreven. En dit zijn ze eigenlijk wel de voornaamste. We kunnen nog wel zo even doorgaan. Uiteraard is het zo dat ik natuurlijk nooit individueel advies kan geven. Kijk, het ding is wel dat het heel belangrijk is dat iedereen moet weten. En dit weet iedereen met een eetstoornis die dit luistert. Maar de personen die iemand begeleidt of iemand emotioneel support met een eetstoornis. Iemand met een eetstoornis, die weet zelf echt wel wat hij doet. We zijn geen gekke Henkies. We zijn allemaal heel erg bewust van onze acties en daden. Maar iemand kan op een gegeven moment zo mentaal ziek zijn, dat je heel erg aan het continu switchen bent. Ik noem dat ook wel nervous system switching. Die persoon gaat heel erg van het parasympathische zenuwstelsel naar het sympathische zenuwstelsel. Dus die persoon die gaat met al zijn goede bedoelingen. Dus het parasympathische zenuwstelsel is eigenlijk the rest and digest, waar je ook goed kan nadenken, naar het sympathische zenuwstelsel. Oftewel, dat is het stukje waarbij een persoon in een fight-or-flight situatie zit en niet meer rationeel kan nadenken. Dus bijvoorbeeld je zenuwstelsel reguleren is een hele belangrijke. Dus je kan bijvoorbeeld de persoon in kwestie ondersteunen door samen bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen te doen. Kan echt heel kort zijn. Ik gebruik vaak de 4-4-4 methode of de 4-7-8 methode. Je kan samen gaan mediteren. Al dat soort dingen. Weet je wel, een yogalesje nemen die heel rustig is. Yoga nidra, geen gekke dingen uiteraard. En dat straffen en al dat soort dingen heeft over het algemeen geen zin. Dat heeft juist, nou ja, andere consequenties tot gevolg. En wat wel helpt is dat iemand consequenties van zijn of haar daden gaat inzien als die persoon met een therapeut werkt. Want dat is wel wat ik doe met cliënten. Dat ik zeg van, luister, als jij dit doet, dan moeten we er ook voor zorgen dat dat gebeurt. Dus, maar goed, dat is weer specialistische hulp. Dus dat is weer een heel ander verhaal dan als jij heel dichtbij staat. Want vaak hoe dichterbij je staat als persoon, hoe makkelijker het is om chagrijnig en lelijk te doen. En ja, weet je, dat verdient die persoon niet. Dus ook weer als jij dit luistert als persoon met eetstoornis, de persoon waar je zo van houdt, want deep down hou je natuurlijk heel erg van jouw moeder, vader, vriend, partner, wie dan ook. Die persoon verdient het niet om zo behandeld te worden. En ook heel eerlijk, ze houden het niet lang vol. Dit is voor een tijdje nog oké, maar op een gegeven moment gaan zij jou, komt er een soort van resentment. Een soort van, god, hoe zeg je dit in Nederlands? Maar een stukje, dat had mijn moeder namelijk ook. Die zei echt van, Daan, ik kan dit niet meer aan. Dus hou dat ook in je achterhoofd. Dat zij zijn er niet maar om als een soort van boksbal gebruikt te worden. Dus ja, dat is het eigenlijk voornamelijk. Dus ik hoop dat deze aflevering enigszins helpt. Mochten jullie nog aanvullingen hebben, je kan tegenwoordig ook onder de afleveringen reageren op Spotify. Dus doe dat vooral. Er zit ook een polletje of het helpend is of niet. Vergeet ook niet een review of een rating achter te laten. Vind ik altijd leuk om te zien. En ik ben hier weer volgende week zonder een aflevering over te slaan. Alright, fijne dag nog. Bye! Hey there, my friend. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden, vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!